Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena, zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga, als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Psalm 72, het zevende vers. Schriftlezing komt opnieuw uit het Genesisboek, twee gedeelten. Allereerst hoofdstuk 44, de versen 1 tot en met 18. En daarna hoofdstuk 45, de versen 1 tot en met 5. Na de beide schriftlezingen willen wij samen zingen uit Psalm 22, het 15e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden, het vrome zaad van hen die op God betrouwden, zal door zijn kracht hem dienen voor hem leven. Het zal de Heere eens worden aangeschreven in het nageslacht. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen dus Genesis 44 vers 1 tot 18 en 45 vers 1 tot 5. Daarna zingen wij Psalm 22, vers 15 en vervolgens belijden wij ons geloof.
En hij gebood degene die over zijn huis was, zeggende: vul de zakken deze mannen met spijze, nadat zij zullen kunnen dragen, en leg ieders mans geld in hun mond van zijn zak. En mijn beker, den zilveren beker, zult gij leggen in de mond van den zak des kleinsten, met het geld van zijn koren. En hij deed naar Jozefs woord, het welk hij gesproken had. Des morgens als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hun ezels. Zij zijn ter stad uitgegaan. Zij waren niet ver gekomen, als Jozef tot degene die over zijn huis was, zeide: maak u op en jaag die mannen achterna. En als gij hen zult achterhaald hebben, zo zult gij tot hen zeggen: waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet, waaruit mijn Heer drinkt, en waarbij hij iets zekerlijks waarnemen zal? Gij hebt kwaadig gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hen en sprak tot hen diezelfde woorden. En zij zeiden tot hem: waarom spreekt mijn Heer zulke woorden? Het zij verre van uw knechten, dat zij zodanig een ding doen zouden. Zie, het geld dat wij in de mond onze zakken vonden, hebben wij tot u uit het land Kanaan wedergebracht. Hoe zouden wij dan uit het huis uws heren zilver of goud stelen? Bij de welke van uw knechten hij gevonden zal worden, dat hij sterve, en ook zullen wij mijn Heer tot slaven zijn. En hij zeide: dat zijn u ook al zo naar uw woorden. Bij wien hij gevonden wordt, die zij mijn slaaf, maar gij lieden zult onschuldig zijn. En zij haasten een iegelijk, zette zijn zak af op de aarde, en een iegelijk opende zijn zak. En hij doorzocht, beginnende met de grootste en voleindigde met de kleinste, en die de beker werd gevonden in den zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun klederen, en ieder man laadde zijn ezel op, en zij keerden weder naar de stad. En Juda kwam met zijn broeders in Jozefs huis, want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen: wat daad is dit, die gij gedaan hebt? Weet gij niet, dat zulk een man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zeide Juda: wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken en wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns heren slaven, zo wij als hij, in wiens bekerhand de beker gevonden is. Maar hij zeide: het zij verre van mij zulks te doen. De man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trekt gij lieden op in vrede tot uw vader. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij riep: doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem, als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat de Egyptenaars hoorden en dat de farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders: nader tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij: ik ben Jozef, uw broeder, dien gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. en in ieder spreken in zijn hart aldus: Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het woord van God wat deze avond tot ons komt is het vervolg van vanmorgen, Handelingen 7 en nu het 13e vers. Handelingen 7 vers 13, waar wij het woord van God als volgt lezen: En in de tweede reize werd Jozef aan zijn broederen bekend en het geslacht van Jozef werd aan Farao bekend. Omdat wij met deze woorden de voorbereidingspreek gaan voortzetten, wil ik nog een klein gedeelte lezen uit de Heidelberger Catechismus, zondag 30, vraag en antwoord 81. Zondag 30, vraag en antwoord 81. En daar vraagt de onderwijzer: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En de leerling antwoordt dan: voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, zo vergunt u het ons op deze rustdag voor de tweede maal onder uw woord te verkeren. En de prediking van deze avond zal zo nauw aansluiten bij de prediking die we deze morgen hebben gehoord. Hoe wij door de verkondiging van uw woord meegenomen zijn naar de tijd dat er een grote hongersnood kwam in Egypteland, maar ook in Kanaan. En dat Jacob met zijn nageslacht in een grote benauwdheid terechtgekomen is. Dat was uw voorzienigheid en uw leiding, want u wilde de broers van Jozef in Egypte hebben. En we hebben vanmorgen gehoord hoe zij hun eerste reis naar Egypte hebben gemaakt en wat hen daar wedervaren is. En Heer, dan weet u wie er in ons midden geestelijk zo'n eerste reis kent naar de troon der genade, die met God van doen kreeg en die door de prediking van de wet ging zien dat hij schuldig staat tegenover uw geboden, dat hij overtuigd werd van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Ja, dat u liet zien wat een mens verdiend heeft en dat het geweten hem ging aanklagen. En Heer, dan weet u hoe dat ook in het leven van die broers, van Jozef, zo ver gekomen is. Maar Heer, dat ze ook verder ontdekt moesten worden. En daar hebt u Jozef wijsheid voor gegeven om aanvankelijk hard met hen te spreken. En daardoor zijn ze toch tot de belijdenis gekomen: wij zijn schuldenaar aan onze broeder. En nu zullen wij vanavond horen en dat de broers van Jozef voor de tweede keer in aanraking komen met hem. Maar hoe anders zal dat zijn? Hoe onvergetelijk zal die tweede reize zijn als Jozef zich bekend gaat maken? Ik ben Jozef, die gij verkocht hebt. En Heere, zou u vanavond zo in ons midden willen werken dat er in ons midden zondaren zijn, aan wie u, Heer Jezus, zich gaat openbaren, door de prediking van het woord. Ik ben Jezus, die gij gekruisigd hebt. Maar wat een mens nu ten kwade gedacht hebt, en dat hebt gij ten goede gedacht. Om nou vanavond door de prediking van het woord, Heer Jezus Christus, te mogen leren kennen als zaligmaker van zondaren. En dan zullen we horen dat in Christus Jozef en Juda samenvallen. En dat u, Heer Jezus Christus, de grote Safnat Paaneia bent, maar tegelijkertijd degene die zich van eeuwigheid al borg gesteld heeft bij uw Vader. En dat voor een verloren mensengeslacht. En als gij nou een volk gaat roepen, kom dan, laat ons samen rechten. En we gaan geestelijk verstaan en dat u moet afrekenen met de zonde en dat u de ongerechtigheid heeft gevonden in het leven van uw kerk. Ach, Heere, dan wordt het benauwd van alle zijden. Maar als dan u, Heer Jezus Christus, uzelven gaat openbaren, als die schuld overnemende, maar ook die schuld betalende borg, en u treedt daar tussen in dat gericht, wat wordt dat dan een wonder, om te mogen zien, dat alles volbracht is in Christus, en dat we zo u mogen leren kennen, als diegene die een arme zondaar met God verzoent. En Heere, dan zult u toch niet achterblijven. Dan zult u bewogen worden. Dan zult u gaan spreken. En dat wilt u allemaal doen door de prediking van het woord. O, zou u vanavond in ons midden willen zijn. En dat er in ons midden nog zondaren mogen zijn die het mogen verstaan, die tweede reis naar de Heer Jezus Christus. En dat ze vanavond hem mogen ontmoeten, omdat hij zich aan hen openbaart. O Heere, wilt u dan in ons midden zijn, als één die dient, en uw knecht geven wat nodig is, om het juiste woord te mogen prediken. Wat zou het een wonder zijn, en dat ook dit woord van deze avond, als het verlengde van vanmorgen, ook tot zegen mag zijn in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. En Heere, dan kunnen er zoveel belemmeringen liggen, ook in het leven van degenen die toch begeren avondmaal te vieren. Heere, wilt u het wegnemen ook in deze week, en dat uw kinderen aan mogen komen in een rechte weg, en dat degenen die zo van verre staan naderbij gebracht mogen worden. Ja, dat het vanavond eens mag klinken in hun aanklagend geweten, in hun schuldige ziel. Ik ben Jozef. Nader toch tot mij, dan gaat u toch lokken, dan gaat u toch trekken, en dan kunnen ze niet meer op afstand blijven, maar dan zullen ze als Jozefs broer naderen en mogen horen, ik ben Jozef, ik ben de behouder van uw leven. Heere, maak er plaats voor in ons aller hart en leven, zie dan in gunst op ons van boven. Heere, en zou u onze gemeente willen gedenken, ook als het nieuwe seizoen weer voor ons ligt. We hebben afgelopen vrijdag ook uw zegen gevraagd over al het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren. En opnieuw willen we dat doen, Heere. En wilt u daar met ons optrekken ook de komende tijd, als er weer zoveel genademiddelen geschonken worden in het midden van de gemeente, die we mogen gebruiken voor verschillende leeftijden, in verschillende vormen, maar u komt steeds weer met uw woord, opdat een arme zondaar tot bekering komt en uw kerk onderwezen wordt. Gedenk ook de kerken waartoe wij mogen behoren, en ook alle andere kerkverbanden in ons vaderland. Wilt u bijeen vergaderen wat bijeen hoort, Heere? U kent toch de verdeeldheid. U weet ook wie eronder zuchten. Heere, we dragen ook de gemeente van Ameide en Vianen ook hartelijk aan u op. Ze hebben een beroep uitgebracht En Heere, dat moet werkzaamheden geven bij uw knecht, bij beide gemeenten, maar ook bij de gemeente Elburg. En zou u ons de weg willen wijzen, want u regeert en u zendt uw knechten tot wie u het wilt en wanneer gij dat wilt. En daarom leggen wij dit beroep in uw handen, met de vraag, Heere, wilt u zelf maar de weg wijzen? Want als uw knechten een beroep krijgen van een andere gemeente, dan ligt er altijd het tweede beroep erbij, van de gemeente waar ze staan. O Heere, dat elkaar mogen vinden aan de genadetroon van u, met de vraag, maak in uw woord onze gang en treden vast. En Heere, dan is het toch altijd zo, als de gemeenten met deze zaak voor uw heilig aangericht mogen komen, dat u ook duidelijkheid zal geven wat uw knecht moet doen. We leggen het in uw handen, Heere. We dragen alle vakante gemeenten aan u op, maar ook kandidaten die uitzien naar een beroep, ook studenten die zich voorbereiden op dat wonderlijke werk. Leid ze, Heere, en baan zelf de weg. Open deuren waar die gesloten lijken. En waar u een deur opent, wie zal dan nog kunnen sluiten? Gedenk allen, Heere, die in deze wereld werkzaam zijn in uw koninkrijk, evangelisten, zendelingen, waar dan ook. Zegen dat werk, dat Jood en Heiden tot bekering mag komen, zoals u dat zelf hebt beloofd in uw woord. Gedenk ook allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten, onze koning, onze koningin, dragen wij ook hartelijk aan u op. Heere, wilt u ze gedenken in uw gunst? Zo wacht het op u, Heere. Wilt u ons alstublieft horen en verhoren, vanwege die grote Safnat Panea, de voorspraak in de hemel, de biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 20, de versen 1, 3 en 5. Psalm 20, de versen 1, 3 en 5. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in drukt voor uitzicht mij verheugde. En wat er verder volgt, Psalm 16, het zesde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Johannes 9, komen wij de geschiedenis tegen van de blindgeborene, die op een zeer wonderlijke wijze werd genezen door de Heer Jezus Christus. En dat was een zo'n groot wonder voor deze man, dat hij op een gegeven moment heeft uitgeroepen: één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Onder welke omstandigheden heeft hij eigenlijk deze belijdenis uitgesproken? Dat was toen hij in gesprek raakte met fariseeën. Want de fariseeën wilden heel nauwkeurig weten wie nu die man is geweest die deze blindgeborene beter gemaakt heeft. Kon die blindgeborene daar antwoord op geven, wie nu precies die man was die hem genezen had? Nou, aanvankelijk wist hij niet meer dan zijn naam. En had hij hem inderdaad ontmoet. Zijn naam was Jezus. Maar meer dan dat kon hij ook niet zeggen. En wat je wel in het leven van deze blindgeborene gaat merken, naarmate dat gesprek met die fariseeën voortgang heeft, en die fariseeën laten merken dat ze eigenlijk die persoon haten die hem genezen heeft, dat juist die blindgeborene zo'n grote eerbied voor hem heeft en zo'n grote liefde heeft gekregen. Toch kon hij niet goed zeggen wie die man nu was die hem genezen had. Maar waar liep dat nou op uit? Toen die fariseeën bemerkten dat die blindgeborene ontzag en liefde had voor die onbekende persoon, en dat hij het voor hem opnam, waar liep dat op uit? Dat hij onder de hoogste trap van censuur werd gesteld, door de oversten van de synagogen. Hij werd uit de synagogen geworpen, hij mocht daar niet meer komen, en welk oordeel werd over hem uitgesproken? Gij zijt geheel in uw zonden geboren. Dat moet wat voor die man geweest zijn, denk u niet? Met alles wat er geweest is. Hij kon getuigen van dat wonder. Hij kon getuigen van de ontmoeting met die persoon. Hij kon van die naam getuigen. Hij kon van zijn liefde getuigen. En waar liep het op uit? In de eenzaamheid, buitengeworpen, met het oordeel in zijn geweten. Gij zijt geheel in uw zonden geboren. Maar weet u wat ik nou in Gods woord lees? Ik hoop dat je het mag weten uit ondervinding, wat dat is. Jezus hoorde ervan. Is het al een wonder voor je geworden? Dat er één is die het weet? Jezus hoorde ervan en wat doet hij dan? Dan zoekt hij die blindgeborene op. Er komt een tweede ontmoeting tussen die blindgeborene die genezen is en Jezus. En wat gebeurt er bij die tweede ontmoeting? Daar gaat de Heer Jezus Christus zich aan deze uitgeworpene openbaren. Die blindgeborene had de heilbegerige vraag gesteld toen de Heer Jezus Christus met hem begon te spreken over de Messias. Wie is hij, Heere? En dat ik in hem geloven mogen. Hoor je de hunkering? Hoor je het dorsten en hongeren naar de gerechtigheid in Christus? Wie is hij, Heere? Opdat ik in hem geloven mogen, want dan ben ik behouden. En toen was daar die eenvoudige uitspraak van de Heer Jezus Christus: ik ben het die met u spreekt. Kijk, en dat zien we nu oplichten in het leven van de broers van Jozef, als ze die tweede reis gaan maken naar Jozef en ze het uit de mond van Jozef mogen horen: ik ben Jozef. Welk een type is hij van Christus? En laten we zo dan maar verder gaan luisteren naar deze geschiedenis. En we schrijven als thema boven de prediking, in aansluiting met vanmorgen, de tweede reis van Jozefs broers naar Egypte. De tweede reis van Jozefs broers naar Egypte. Drie gedachten. Een wonderlijk ontvangst, een zware beproeving en een troostvolle openbaring. Een wonderlijk ontvangst, een zware beproeving, een troostvolle openbaring. Nadat Stefanus de Joodse raad gewezen heeft op de eerste reis van Jozefs broers naar Egypte, en gaat hij hen verder wijzen en spreken over die tweede reis naar Egypte. Maar hoe anders zal die tweede reis zijn? Het zal inderdaad de reis zijn waarop Jozef zich gaat openbaren en bekendmaken. Ja, er is een groot verschil gekomen in het leven van de broers van Jozef sinds de eerste reis naar Egypte en nu die tweede reis. O jawel, bij die eerste reis hadden ze Jozef wel ontmoet, al herkenden ze hem nog niet. En in Gods wijsheid moest Jozef hard met hen spreken en hard met hen handelen. Hij zag hen aanvankelijk voor verspieders. Hij sloot ze op 3 dagen en 3 nachten in de gevangenis. En toch, zo hoorden wij vanmorgen, kwamen ze niet om. Want tijdens dat verblijf in die gevangenis werden ze voorzien van voedsel van het koninklijke hof. En na die 3 dagen en 3 nachten kregen ze toch weer de vrijheid. Al moest Simeon achterblijven. Ja, dat was ook wijsheid. Want Jozef wilde ze terug hebben in Egypte. Al liet hij ze aanvankelijk gaan. En ze kregen uit Jozefs mond te horen dat als ze weer terug zouden komen, dan moesten ze hun jongste broer meenemen. En als dat gebeurde, dan zou hij geloven dat ze echt geen verspieders waren. En zo zijn ze weer teruggegaan naar huis. En wat deden ze daar een wonderlijke ontdekking toen ze het geld wat ze meegenomen hadden om het koren te kopen weer terugvonden in hun zakken. En wat is het een wonderlijke tijd geweest dat ze van dat koren van Jozef mochten leven toen ze weer teruggekomen waren naar die eerste reis. En dat duurde zo lang totdat het koren op was en we kunnen uit de Bijbel lezen dat toen dat koren opraakte, dat de hongersnood nog steeds zwaar was in het land en ook groot. Ja, toen moesten ze weer naar Egypte. En toen kwamen de woorden van Jozef in de herinnering. Daar moet de jongste broer mee. Nou, die broers van Jozef, die wisten het wel, daar geeft vader nooit, nooit toestemming voor. Dat zal Jacob nooit toestaan, dat Benjamin mee zou gaan. Ja, Jozef is al weg voor zijn waarneming. En nu moet die Benjamin van zijn lievelingsvrouw ook nog eens kwijtraken. O, vader zal het nooit doen. En toch is het ervan gekomen. Waarom? Door het optreden van Juda. Die borg werd voor Benjamin bij zijn vader. Toen raakte Jacob overtuigd dat hij zijn zoon Benjamin mee kon geven. Maar tegelijkertijd zien we dat er in die kring van die broers zoveel veranderd is. Sinds die eerste reis en nu ze voor de tweede keer moeten. Hun harde harten zijn echt gebroken. Hun hoogmoed heeft een doodsteek gekregen. En het schuldbesef heeft doorgewerkt. Hun houding tot elkaar is anders geworden, maar ook hun houding tot hun vader is anders geworden. En zo gaan ze voor de tweede keer op reis naar Egypte. Naar die onderkoning van wie ze nog steeds niet weten dat het Jozef is. Ze nemen geschenken mee. Ze nemen dubbel geld mee van het vorige koren en het koren wat ze nu willen kopen. En ook Benjamin zal deze keer meegaan. Zo komen ze voor het aangezicht van Jozef te staan. Hoe zal hij nu met hen handelen? Zou hij nog steeds zo hard zijn als de vorige keer? Zal hij ze opnieuw verdenken als verspieders? Zou hij ondanks dat toch opnieuw koren willen meegeven? Want ja, hij was toch het enige adres waar ze in die grote benauwdheid terecht moesten. Nergens anders was toch eten te vinden dan alleen bij deze man daar in Egypte. Nou, u kunt zich toch wel voorstellen, gemeente, dat er allerlei vragen bovenkwamen in de harten van die broers van Jozef toen ze voor die tweede keer daar stonden. En dat is ook herkenbaar in het leven van een ontdekte zondaar. Die eerlijk gemaakt is voor God, die moet beleven dat hij in de schuld staat bij God, maar toch niet kan nalaten de Heere te zoeken. En want ondanks die ontdekkingen en ondanks datgene wat er gebeurt in de ziel, is dat toch de dorst naar God. En wat worden de genademiddelen dan vlijtig waargenomen en wat worden de genademiddelen dan gewaardeerd? Dan vind je zulke zielen ook door de week nog wel eens met een preek. En dan vind je zulke zielen door de week nog wel eens met Gods woord. Met gevouwen handen, want hun ziel dorst naar God en hun hart hongert naar onderwijs. En tegelijkertijd is daar vrees in het hart en is er soms zoveel beving als ze zien op zichzelf en op de zonde die ze gedaan hebben in het oog van een alwetend God en de schuld die ze daarmee opengemaakt hebben. En toch, ondanks die ontdekkingen, kunnen ze niet wegblijven onder de prediking. Ondanks het drukken van die last kunnen ze toch niet nalaten steeds weer te vluchten naar de genadetroon van God. O, dat is een leven van heen en weer geslingerd worden. Dan zijn er momenten dat je kan geloven dat het nog voor je kan. En dan zijn er weer momenten, dan is je hart vervuld met hoop, met vrees. Dan wordt het weer zo onmogelijk. Heb ik het misschien over u? Ligt het dan misschien zo bij jou? O, hoor dan eens wat de oude dichter zegt. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Blijf er maar op uitgaan. Blijf maar uitzien naar een woord van de Heere. Want dan zul je een wonderlijke ontdekking doen op zijn tijd en wijze. Zoals ook die broers die voor de tweede keer voor het aangezicht van Jozef terechtkwamen. Hoe anders is het nu? Hij spreekt niet hard met hen. Hij heeft het niet meer over de beschuldiging van verspieders. Maar hij spreekt vriendelijk en zijn gelaat is vriendelijk. Zo ontmoeten ze hem in het paleis. En weet u wat Jozef dan doet? Dan zegt hij tegen een van zijn dienaren, breng deze mannen naar het huis toe. En dat moeten we zo lezen, naar mijn huis toe, daar waar ik woon. En slacht slachtvee, maak het gereed, want deze mannen zullen deze middag met mij eten. Een wonder, hè? Nee, die broers verstaan het niet. Als Jozef dat tegen zijn knecht zegt, want Jozef spreekt nog steeds in de Egyptische taal. Als hij één moment Hebreeuws zou spreken, zou die openbaar komen. Nee, hij spreekt Egyptisch. En daarom is het best te begrijpen dat die broers eigenlijk met de toestand geen raad weten. Want wat gebeurt er? Jozef geeft ze over aan die dienaar en zelf verdwijnt hij uit hun gezicht. Dat is jammer. Nou zijn ze dat vriendelijk gezicht kwijt. Nou zijn ze die vriendelijke woorden kwijt. Die zo anders zijn als de vorige keer. En worden ze meegenomen met die knecht. Wat gaat die knecht nu doen? Ja, hij neemt ze mee in het huis van Jozef. En hij zet ze daar neer in een van de wachtkamers. En dan moeten ze wachten. Wachten, niet wetend wat er gaat gebeuren. Wachten tot de maaltijd klaar is, tot ze geroepen worden tot de maaltijd. Reken maar dat ze in verlegenheid kwamen. Reken maar dat ze in onzekerheden kwamen. Ze waren opnieuw door de nood gedreven naar Egypte gegaan. En ze begeerden slechts koren te ontvangen en geld te geven van die grote onderkoning. En nu, wat hing hen boven het hoofd? Want al sprak Jozef nu niet hard, zoals de eerste keer, vertrouwen doen ze het niet meer. Ze vreesden voor onheil. We kunnen het lezen in de schrift. In Genesis 43 vers 18 staat, toen vreesden deze mannen, omdat zij ten huize van Jozef werden gebracht. Dus daar kunnen we uit opmaken dat ze nog niet weten wat er gaat gebeuren. En waarom vrezen ze dan? Ze denken terug aan de eerste keer. Toen vertrouwde Jozef hen niet. Toen zag hij hen aan voor verspieders. En al lijkt hij nu anders tot hen te spreken en kwam hij vriendelijk over, toch vinden ze het zo vreemd dat ze overgegeven worden aan die dienaar en dat Jozef helemaal uit hun gezicht verdwijnt. Wat gaat er toch gebeuren? Zal hij hen weer niet vertrouwen vanwege dat geld wat in hun zakken zat? Daar beginnen ze tenminste over tegen die dienaar. Ze zeggen, ter oorzake van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht, opdat die ons overrompelen en ons overvallen en ons tot slaven nemen met onze ezels. O, wat vrezen de broers van Jozef. En wat werkt die vrees nu uit? En dan moet u maar een beetje meepreken met me. Want ik kan natuurlijk niet alles gaan toepassen in heel die geschiedenis in één dienst. Maar ze gaan met die dienaar spreken. En ze proberen die dienaar die hen meegenomen heeft in het huis van Jozef te overtuigen dat ze echt eerlijk zijn. En hoe doen ze dat? Ze gaan vertellen hoe het de vorige keer was. Ze gaan vertellen hoe het de vorige keer gegaan is. Ze proberen dus met hun ervaringen van de vorige keer dat onheil wat ze menen dat voor hen open ligt weg te nemen. Wat werd die ze? Om met je vorige bevindingen te proberen de nieuwe vrees weg te nemen. En het is zo herkenbaar in het leven van een ontdekte zondaar, die nog zo van verre staat, die probeert om met allerlei bevindingen nog wat goed te krijgen tussen God en zijn ziel. Die kan soms, al is het gepaard met liefde hoor, zo wettig zijn, zo aan het werk gaan. Proberen met van alles bij elkaar te schrapen om zo in een goed blaadje te komen bij de Heere. En dat gevaar leeft ook in een week van voorbereiding. Om dit bij elkaar te schrapen en dat bij elkaar te schrapen en zo wat op te bouwen om zomaar tot de tafel te komen. Maar degene die met gevulde handen komen worden leeg weggezonden, toch? Maar degene die niets meer hebben, die worden met goederen gevuld. Weet u wat er ook een rol speelde bij die broers van Jozef? En dat zie je ook dikwijls gebeuren in het leven van die ontdekte zondaren, van die bekommerde zondaren, die missen het rechte zicht op de Heere. Want kijk, Jozef was helemaal niet van plan om zijn broers hard te behandelen. En hij was helemaal niet van plan om ze tot slaven ergens neer te zetten in het land Egypte. Maar ze mochten daar in die wachtkamer wachten op een rijke maaltijd met Jozef. Maar dat zagen die broers niet. Ze hadden nog zo'n verkeerd beeld van Jozef. En zo kan het misschien in uw en jouw leven ook zijn dat je zo'n verkeerd beeld hebt van God in Christus. En juist die verkeerde beelden die belemmeren om te komen tot Christus. Om te komen tot de geestelijke maaltijden die hij in het evangelie aanbiedt aan doodschuldige zondaren. En die verkeerde denkbeelden kunnen ook zo'n grote belemmering zijn als het gaat om het komen tot de heilige dis. O, hoe dikwijls denkt een bekommerde zondaar dat hij niet welkom is bij Christus. En hoe dikwijls gebeurt het niet dat een mensenkind die hongert en dorst naar Christus zoveel misverstanden en verkeerde denkbeelden over hem heeft. Dan is er zoveel wat hem tegenhoudt om tot Christus te komen. En zo kan het ook zijn met het heilig avondmaal. Ik las ergens deze zin. U moet er van de week maar eens over mediteren. De trekking van het geloof is er wel. Maar de overgave des geloofs is er nog niet. Omdat er zoveel bezwaren liggen. Omdat er nog zoveel onkunde kan zijn. Hoe kom je daar nou uit? Nou, ga het nou niet zelf oplossen. Want dan gaat het echt verkeerd. Maar laat u leiden. Ben maar veel bezig met de genademiddelen. Laat je Bijbeltje heel de week maar open liggen en buig steeds maar bij dat woord van God je knieën en smeek, o God, maak in uw woord mijn gangen treden vast. Want dan valt het mee hoor, als je je laat leiden, is het voor die broers van Jozef ook niet meegevallen. O, ze vreesden dat een onheil hen zou treffen. Ze vreesden zeer, maar waar liep het nou op uit? Op een rijke, overvloedige maaltijd, nota bene in het huis van Jozef. Wie had dat kunnen denken? Wat een wonderlijk ontvangst. Hoe anders toch als de eerste keer? En toch geloof ik, toen ze daar zaten, aan die maaltijd in dat huis van Jozef, dat er toch nog wat gehaperd heeft in de harten van die broers. Nee, ze konden toch maar niet begrijpen, is dit nu diezelfde onderkoning als bij de vorige keer? En nog herkenden ze Jozef niet, want hij hield zich nog verborgen. Al was het nog zo goed in dit huis, al was het nog zo verwonderd om in zijn huis een plekje te mogen hebben aan zijn tafel, toch voelden ze op een of andere manier nog afstand, want naar de Egyptische gewoonte zaten ze wel dicht bij Jozef, maar zat Jozef nog niet aan hun tafel, of laat ik het zo zeggen, zaten zij nog niet aan de tafel van Jozef. En misschien verstaat u dat wel in uw geloofsleven. Dat u nog zo weinig kennis van Christus hebt gekregen. Dat je wel van hem hoort. Dat je hart wel naar hem uitgaat. Maar dat je onder de prediking toch steeds weer die afstand voelt. Hij is nog zo van ver. En dat je niet durft te spreken van de geloofsvereniging met Christus. En als je daar wel over hoort spreken door een kind van God of vanuit de prediking van het woord. Ach, dan zeg je, het is met mij niets. Want dat durf ik niet te zeggen. En toch diep op de bodem van je ziel is iets dat er toch naar hunkert. Want je voelt, daar moet het heen. Hij moet geen onbekende voor me blijven, maar ik moet door het geloof met hem verenigd worden. En als ik door het geloof met Christus ben verenigd, dan zal ik weten dat ik vrede heb met God door het bloed des kruises. En zo zijn er ook zielen in onze midden die van hem gehoord hebben, die wel eens wat van hem mogen ontvangen en die niet durven te ontkennen en dat hij je wel eens zegent en dat hij je leidt. Maar toch is hij nog zo op afstand. Toch weet je nog zo heel veel niet. Waarom handelt de Heer Jezus nou zo? In het leven van zijn kerk. En waarom doet hij dat toch zo? En waarom neemt hij bij eer met eerbied gesproken nou de tijd ervoor om zich te openbaren aan je ziel? Om een nog grotere honger te verwekken naar hem. Ja, om door de weldaden die je van hem ontvangen hebt, nou terecht te mogen komen bij de weldoener. Om te leren die grote les die ook zo moeilijk is om te leren, dat de grond van je zaligheid niet in de weldaden ligt, maar in de weldoener. En dat de grond van je zaligheid niet ligt in de genade die hij je geeft, maar in Christus alleen. Want hij is toch de grond en het fundament van de verzoening met God. Hij is toch de grond van de zaligheid van een zondaar. En gemeent, als je daar les in krijgt, als je daarin onderwezen wordt, als de Heer dat gaat toepassen in je ziel, gaat ook het heilig avondmaal van karakter veranderen. Want aan de tafel des Heren komen dikwijls zielen die wel iets van Christus gezien hebben en die een liefde tot Christus gekregen hebben, maar die nog niet durven zeggen, mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Dat zijn zielen die durven niet te zeggen en dat zij de vrijspraak hebben gehoord uit de mond van God de Vader op grond van het bloed van Christus. En toch is het die liefdesbetrekking. Maar als de Heere je nou verder gaat leiden, en je mag gewaar worden dat God je vrij spreekt op grond van zijn bloed, dan zal het heilige avondmaal van karakter veranderen, dan zal ook de zitten aan zijn tafel verdiept worden. En in welke weg ga je dat nou leren? We hebben het al menigmaal gezegd in de prediking en u hebt het heel uw leven misschien al gehoord. Dan moet je alle andere gronden kwijtraken die geen Christus zijn. Want het gevaar is aanwezig, ik weet het ook uit mijn eigen leven, dat je zo makkelijk wat gaat maken van je bevindingen en je ervaringen, hoe rijk ze ook zijn. Nee, je moet ze niet weggooien. Maar je mag er niet de grond van maken, want dat is de Heer Jezus alleen. En hoe raak je dat nou kwijt? Nou, let dan eens op het leven van de broers van Jozef. Daar kunnen we wat van leren. Die zijn ook die bevindingen kwijtgeraakt waar ze mee kwamen. Hoe dan? De Heere bracht ze in een beproeving. De Heere gaat het geloofsleven beproeven. En dat doet hij dikwijls om er sterker weer uit te komen. Zodat je een opwas mag krijgen in de kennis en de genade van Christus. We gaan het verder overdenken in onze tweede gedachte. Die tweede reis van die broers van Jozef overkwam hen een zware beproeving. Ik kan best begrijpen, en u met mij, dat die broers van Jozef zo verwonderd waren. En dat ze met blijdschap weer terug zijn gegaan naar huis. Wat is er toch meegevallen? Hoe wonderlijk is alles toch geweest? Simeon mocht weer mee terug. Met Benjamin is niks gebeurd. En hij was zo vriendelijk. En ze hebben met hem gegeten en gedronken in zijn huis. Ze hebben voor de tweede keer een overvloed van koren meegekregen. En ja, die maaltijd was ook zo'n wonderlijke maaltijd. Want toen ze daar in die eetzaal werden gebracht, toen wist die knecht precies op welke plek ze moesten zitten, na leeftijd. En ze hebben het heel goed gezien. Ze kregen allemaal een overvloed van eten en drinken, maar Benjamin kreeg 5 keer zoveel. En toch, ze waren niet meer jaloers. Ze gunden het Benjamin van harte. Ziet u wel hoe anders het geworden is in het leven van die broers? Nou, en zo zijn ze naar huis gegaan met een hart vol verwondering. En misschien hebben ze wel tegen elkaar gezegd, broers, luister eens. Zodra het koren op is, gaan we weer hoor. Want het was zo'n wonderlijke ontmoeting. Het is zo'n vriendelijke onderkoning. Nu is de vrees weg. We zullen de volgende keer weer naar hem toe gaan, toch? En toen die beproeving, hè? Een zware beproeving, ze zijn er maar net de stad uit. En daar worden ze al ingehaald door de dienaar van de koning. En we weten de geschiedenis, jullie ook jongens en meisjes. Jozef had tegen een van zijn knechten gezegd, dan moet je mijn beker waar ik elke dag uit drink, moet je in de korenzak van Benjamin doen. Want ik wil wel eens weten of ze echt in liefde aan elkaar verbonden zijn en of ze zichzelf er zelfs voor over hebben om met Benjamin terug te keren als die beker in zijn zak wordt gevonden. Zijn ze echt veranderd? Of zijn ze nog steeds zoals in die tijd toen ze mij verkocht hebben naar Egypte? En het tweede doel wat Jozef voor ogen heeft met zijn beproeving is om te kijken of ze echt in de schuld gekomen zijn. En ja, daar komt die knecht. En hij gaat gelijk zeggen wat er aan de hand is. En dan moeten al die zakken open. Hoe zouden ze daar nou gestaan hebben, hè? Eerst Ruben, Simeon, Levi. Het duurt nog wel even voordat je bij Benjamin bent. Nee, weer niet. Weer niet. Nog 1, Benjamin. Maar dat kan toch niet? Ja, het was wel zo. De beker was in de zak van Benjamin. En wat kwam toen openbaar bij die broers? Hun oprechte schuldbeleving. en verootmoedigheid. Ze scheurden hun klederen kapot. En ze lieten Benjamin niet alleen, maar allemaal gingen ze mee. En als ze straks weer voor de onderkoning staan, dan is Juda die het woord neemt. En namens alle andere broers zegt hij het oprecht. Wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? Wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft onze ongerechtigheid gevonden. Zie, wij zijn mijns Heer slaven, zo wij als hij in wiens handen beker gevonden is. Opnieuw komt de schuld terug. Maar zo heel anders als bij de eerste reis. En dan zie je de verdieping die de Heere werkt in het leven van een zondaargemeente. Want nu belijden ze ook heel eerlijk, we zijn niet rechtvaardig voor u. Ze weten ook niets meer te zeggen, wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Ze zijn werkelijk in een doodlopende weg gekomen en ze hebben het ervaren. We hebben niet alleen tegen onze broer gezondigd. We hebben niet alleen tegen onze vader gezondigd. Maar ze komen met heel hun ellende bij God terecht. Want ze zeggen, God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. En gemeent, als dat in je leven gebeurt, heb je niets meer te zeggen. Dan is het werkelijk een hopeloze zaak, juist als dan de zaligmaker zo verborgen is. Nee, dan kun je het ook met je vorige bevindingen niet meer doen, dat konden die broers van Jozef ook niet. Maar ze hebben zich overgegeven aan Jozef. Jozef kon met hen doen wat hij wilde. Wij zijn uw slaven. Verstaat u dat? Want dat zijn nu van die Bijbelse lessen die de Heilige Geest gaat leren in het leven van een zondaar voor wie plaatsgemaakt wordt voor Christus. En daarom zou ik u willen vragen, hebt u God leren kennen als uw rechter? Bent u al in aanraking gekomen met het heilige recht van God? Want naar het heilige recht moet God u straffen. Vanwege de ongerechtigheden heeft God de ongerechtigheden in uw leven gevonden, in jouw leven gevonden, echt gevonden. En als dat werkelijkheid wordt, gemeente, dan ligt het tussen God en uw ziel. Dat is een openstaande schuld. En wat je ook probeert, maar je kan die schuld niet wegnemen die God bij u gevonden heeft. En dan laat de Heer je het voelen. Ik laat de schuldige geenszins onschuldig. Ik zal de ongerechtigheden van u en jou nooit door de vingers zien, want mijn recht moet die zonde straffen. O, als Gods geest deze lessen gaat verdiepen in het geestelijke leven, dan kun je het niet meer doen met datgene wat er geweest is. Als de Heer iets van zijn recht gaat afdrukken in je ziel, dan raak je al je grondjes kwijt buiten Christus. En al kun je er misschien tegen verzetten, al kun je er misschien tegen vechten, maar de Heer hoeft maar één woord te spreken en je wordt gewillig gemaakt onder te buigen. En hoe zalig is dat niet? Om nou met alles van jezelf in de dood terecht te komen en je over te geven aan de rechter, die naar recht met je mag handelen, zoals hij het goed doet, om nu opnieuw en met verdieping terecht te mogen komen bij deze belijdenis, die we vanmorgen ook al genoemd hebben, want dat is een doorgaande zaak. Erken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan kan de Heer het ook niet meer verkeerd doen. Dan kan de Heer geen onrecht meer doen. Dan is de Heer recht in al zijn weg en werk. Zo lagen die broers daar, na die zware beproeving, ten diepste voor God. God heeft onze ongerechtigheden gevonden. Dan lig je voor God, gemeente, met het oordeel van de dood in je hart. Dan lig je daar bij vernieuwing, in de overdenking van je zonden en vervloeking. Want God, de alwetende God, heeft mijn ongerechtigheden bij mij gevonden. Ja, en hoe komt dat nu goed? Kan dat nog wel goed komen? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? O, in het licht van Gods heiligheid, in het licht van Gods rechtvaardigheid, heb je er echt geen antwoord meer op. Ik had er ook geen antwoord meer op. Ik kon op 1000 vragen echt geen antwoord meer geven. Je houdt echt niets over, want goddelozen worden met God verzoend, gemeente. En dan word je echt, echt een goddeloze, hoor. En dan sta je boven niemand meer, maar dan heeft God de zonde gevonden. En dan is het van je eigen kant werkelijk een verloren zaak. Dat dachten die broers van Jozef ook. En toch was het niet zo. Want al trad Jozef opnieuw hier weer op als een harde, strenge rechter. Achter dat masker, mag ik het zo eens zeggen, brandde een hart van liefde en ontferming. Hier wilde de Heer die broers hebben. Hier moesten die broers van Jozef terechtkomen. De Heer doet een afgesneden zaak op de aarde. Want nu zou het een wonder voor hen worden. Jozef leeft nog. En hij is regeerder in gans Israël. De behouder van hun leven. Dat is die door een diepe vernedering geworden, jawel. Maar juist zo kon hij de Safnat Paanea zijn. En welk een type is hij dan van Christus, die ook in een weg van diepe, diepe vernedering, die grote behouder des levens geworden is, van doodschuldige zondaren. Want we hebben het toch beleden met het avondmaalsformulier. Eer God de rechter, de zonden van zijn kerk ongestraft liet blijven, heeft hij die allemaal, allemaal aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bitter en smadelijke dood des kruises gestraft. O, welk een zaligmaker is de Heer Jezus toch. Ik wenste wel, zoals ik het vorige week gezegd heb, dat u heilig verliefd zou worden op deze borg en middelaar, die aan het heilige recht van God voldaan heeft, die al die ongerechtigheden die God bij zijn kerk gevonden heeft, nou op Christus heeft gelegd. En wat heeft Christus al die ongerechtigheden vrijwillig, uit liefde tot de deugden van zijn vader, maar ook uit liefde tot zijn kerk, weggedragen. En wat was zijn vader toch tevreden met dat offer van het lam, dat hij hem opwekt op de 3e dag, en dat tot rechtvaardigmaking van zijn kerk. En dat hij nu in de hemel is als een voorspraak voor doodschuldige zondaren, dat hij in het gericht wil tussentreden en bij de Vader pleit op zijn volbrachte werk, op zijn bloed. En dat hij tegen zijn Vader kan zeggen, Vader, ik heb toch alles volbracht, ik heb mijn bloed toch gegeven, en daarom wil ik niet dat die zondaar in Elburg in het verderf zou neerdalen. O Vader, u hebt toch in mijn bloed verzoening gevonden voor hun zonden. O, dan vallen in Christus de onderkoning Jozef en de borg Juda zo heerlijk samen. Want Christus zal zich openbaren in dat rechtsgeding als de borg en de voorspraak bij de Vader. Kom, gemeente, is het u ook om hem te doen? Begeer je hem ook zo te kennen als die borg die tussentreedt in dat rechtsgeding bij de Vader, die dat alles verworven heeft in die diepe lijdensweg? Is daarom de lijdensweg van Christus ook zo dierbaar voor je geworden, omdat je hem op die weg mag volgen in de weg die hij wilde gaan om dit voor u te verwerven? Heb je geleerd dat zijn gerechtigheid alleen nodig is om voor God te kunnen bestaan, en dat al je eigen gerechtigheden er niet toe doen? O, nou zul je uitzien naar dat moment dat Christus zich zo als borg en middelaar aan je ziel zal openbaren. O, dan leeft daar toch de hartelijke begeerte in je hart. Wie is hij, Heere, opdat ik in hem geloven mogen? Ja, geef mij zo, Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is toch geen leven, maar een eeuwig zielsverderven. Weet u, gemeente, ik hoop dat u dat weet. Getuig er maar van als je het weet. Als Christus zo een zondaar hoort bedelen, als hij zijn kerk zo rechteloos ziet in de overgave aan de rechter, wordt de Heer Jezus ontroerd. Ken je die ontroering? Kent u de ontroering van Jezus? Dat hij zich niet meer in kon houden, maar dat hij ging spreken tot je ziel in al je geween. Ik ben Jezus. O, wat een troostvolle openbaring is dat. We gaan het in onze derde gedachte verder overdenken. Ik lees in Genesis 45 vers 1. We hebben het samen gelezen. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. Wanneer was dat? Toen die broers in de schuld voor hem lagen. Toen zijn broers zich overgaven aan hem en dat die onderkoning met hen mocht doen wat hij goed dacht. Toen Jozef bemerkte dat ze zich werkelijk strafwaardig bevonden. Ja, toen Juda ging pleiten, indringend ging pleiten. En hij getuigen mocht dat hij borg geworden was bij zijn vader voor Benjamin. Toen! O, dat zalige toen! Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen. Veel meer geldt dat van de Heer Jezus Christus. Vanmorgen heb ik Psalm 116 u voorgehouden. En ik ga het vanavond weer doen. Wat zingt de dichter van Psalm 116? Als hij in de banden van de dood gekomen is en als de angsten der hel hem omringen en als hij benauwd wordt door bedroefenissen. Waar getuigt hij van als hij uit de diepte van zijn ellende heeft geroepen? Och, Heere, och, wie heeft mijn ziel door u gered? Wat zegt hij dan? Toen hoorde God. Ken je het in je leven? Sta je ernaar in je leven? Toen hoorde God, o wonderlijk toen. Hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig, en onze God ontfermt zich op het gebed. O, echt gemeente, ik weet het uit ondervinding, en het is te verkrijgen, maar als je je nou mag overgeven aan God de rechter, als een goddeloze zondaar, dan is de tijd aangebroken, hoor, dat Christus als de grote behouder van je leven zich gaat openbaren. Want hij is met innerlijke ontferming over je bewogen. Zijn ziel is geheel ontroerd om uwentwil. Nee, dan kan hij zich niet meer bedwingen. In dat dodelijks tijdsgewricht, dan gaat zijn mond open, dan gaat hij spreken, dan doet hij beleven in je ziel beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. En dan komt het. Genade is op zijn lippen uitgestort als hij gaat spreken. Die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Ik ben Jozef. Hoor je het arme zondaar in ons midden. Ik ben Jezus. Ik ben uw zaligmaker. Ik ben het die met u spreekt. O zalig moment, geen leed zal het ooit uit uw geheugen kunnen wissen. Dat is toch de stem van mijn liefste. Ziet, hij komt, springende op de bergen en huppelen op de heuvelen, die u zelf niet meer vlak kon maken, maar hij kan het. O ja, en dan kan dat soms te groot zijn om te geloven. Dan kan juist die heerlijke openbaring van Christus in dat rechtsgeding toch nog weer zoveel vrees geven. raakten die broers van Jozef ook niet bevreesd, toen ze bij verrassing hoorden, ik ben Jozef. Ja, ze werden aanvankelijk verschrikt voor zijn aangezicht. Misschien verstaat u dat wel. O, als je met een heilige en een rechtvaardige God te doen krijgt, dan is er zoveel vrees. En als dan alle hoop je wordt ontnomen en daar is opeens Christus in zijn liefde en in zijn barmhartigheid die zich aan je ziel gaat openbaren, dan kun je het soms in je ziel niet bij elkaar krijgen. Dan is het te wonderlijk om het te geloven. Nee, de oppervlakkige schijngelovige kent dat niet. Die kan Jezus altijd maar aannemen, te pas en te onpas. Maar de kerk des Heren leert het anders. Wat kan de openbaring van Christus aan hun ziel soms ook gepaard gaan met vrees? Hoeft niet altijd hoor, maar soms wel. Kijk maar naar Johannes op Patmos. We kunnen toch wel zeggen dat deze man veel van de Heer Jezus geleerd had. Hij had zelfs op de borst van de Heer Jezus gelegen. Aan het avondmaal. Maar als de Heer Jezus zich openbaart op Patmos, valt hij met al die kennis dood aan zijn voeten, omdat hij zo bevreesd is. En toch is er niks te vrezen. Ook voor die broers van Jozef niet. Maar het is zo groot. Het is zo onverwacht. Het is zo verrassend. Maar hoor dan eens, dan gaat Jozef al die vrees wegnemen en vol liefde zegt hij, nader toch tot mij. Wat lief, hè. Zo is de Heer Jezus ook, hoor. Weet je het? Nader toch tot mij. Ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt, maar nu vrees niet. Bekommerd en uw toorn, wees niet bekommerd en uw toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis van uw leven. Kom, heb je zo de stem van de Heer Jezus wel eens gehoord? Vernomen in je ziel. Ken je die openbaringen van Christus aan je hart? Alleen in hem ligt het leven, hoor. En als uw ziel naar hem uitgaat, en je kan echt niet meer buiten Christus, en je weet ook waarom je hem nodig hebt, al durf je misschien nog niet van de vrijspraak te gewagen, mag je toch komen, hoor. Als hij geen verborgen persoon meer voor je is, mag je komen. En al is het misschien te groot voor je, en liggen er misschien belemmeringen voor je, en is je hart misschien bevreesd, ook na ontvangen genade, ook in het leven van Gods kerk bij vernieuwing. Het zou een wonder zijn, als je de komende week in een rechte weg toch weer zijn stem mag vernemen. Nader toch tot mij. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kom, eet van mijn brood, drink van de wijn die ik gemengd heb. O, overdenk dan in de komende week uw zondige weg. Overdenk u ook wat u Christus aangedaan hebt met uw zonde. Maar overdenk ook dat hij de grote Safnat Paanea is, uw behouder des levens. En steeds weer nodigt hij zijn kerk om tot hem te naderen. Om allereerst van hem onderwijs te krijgen vanuit het woord over zijn lijden en sterven. Ja, dat is nodig. Om u te doen verstaan dat alleen in de weg van de verheerlijking van Gods deugden u behouden kan worden. Om u dan ook met zijn gezegend verbroken lichaam en vergoten bloed te spijzen en te laven in de strijd van het leven. Want zijn vlees is toch waarlijk spijs en zijn bloed is toch waarlijk drank. Kom, kerk des Heren, in ons midden. U wordt geroepen uzelf te onderzoeken voor zijn aangezicht. U wordt bij vernieuwing opgeroepen uw zonden en vervloeking van de achterliggende periode te overdenken. Maar o, als je dan op dat plekje terecht mag komen en opnieuw aan als een arme rechteloze zondaar aan zijn voeten terecht mag komen. O, dat u dan zijn stem mag vernemen. Kom, mijn kind, en nader maar voor mijn aangezicht. En u die zo van verre staat, die er maar niet bij kan komen, blijf maar bedelen of Christus zich aan je ziel wil openbaren. Vrees maar niet, want al wat de Vader aan zijn Zoon gegeven heeft, en al zijn dat misschien grote woorden voor je, maar let dan eens op het vervolg, zal tot hem komen, en al wie tot hem komt, zal hij toch geenszins uitwerpen? Hoor dan de stem van de meerdere Jozef, nader dan tot mij, en vrees niet. En misschien zijn er wel kinderen van God in ons midden, die de Heer Jezus zijn kwijtgeraakt, die al lange tijd een verborgen leven kennen. Daarmee bedoel ik dat Christus zich verborgen houdt. Misschien moet je vandaag wel zeggen, met Job ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Misschien sta je wel met Maria Magdalena wenend bij een leeg graf en weet u niet meer waar ze uw lieve meester hebben gelegd en waar uw lieve meester gebleven is. En moet je voortgaan al wenend vanwege een Christusgemis, waar is hij toch die mijn ziel zo lief heeft? Misschien heeft de Heer zich bewust verborgen gehouden, omdat er in de achterliggende tijd verborgen onbeleden zonden lagen. Misschien houdt de Heer Jezus zich wel op afstand, omdat er onbeleden zonden liggen, omdat er nog het een en ander recht gezet moet worden. Zul je nooit vergeten dat die verlatingen niet lang mogen duren. En dat de Heer er smart van heeft, als hij zich lange tijd verborgen moet houden. En toch zal de Heer zijn kerk niet eindeloos kastijden. En al kan het dan misschien lang duren, toch komt hij steeds weer terug. Want hij heeft het gezegd en beloofd. En wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Voor een kleine tijd heb ik u verlaten. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen. Zegt de Heer, uw verlosser. Ja, zo is Christus voor zijn kerk. Zo is hij de behouder des levens. Voor zijn duur gekochte kerk. En wat begeert hij? Allereerst hij. Om de gemeenschap met zijn kerk te hebben. En wat heeft hij steeds weer gezegd? Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Kom nader tot mij. Kom maar tot mijn dis. Om door mijn liefde tekenen bij vernieuwing te doen ervaren. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. O, wat een wonder, Heere, dat u zichzelven zo wil openbaren aan zondaren. Geef dat het rijk gevonden mag worden in het midden van onze gemeente. En dat het onderwijs van deze dag, van de eerste en de tweede reis, van de broers van Jozef naar Egypte, met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. Een voorbereidingsweek op het heilig avondmaal. Maak ons eerlijk. Maak ons waar. Maak ons oprecht voor u. En wilt u ons, uw zegen, niet onthouden. Openbaar uzelven, uit genade, als de grote Safna Panea, aan een arme zondaar die niets meer heeft. Ja, gaat u met ons mee, Heere, in deze nieuw begonnen week. Ook als het werk in de gemeente weer zal aanvangen, wilt u morgenavond met ons zijn als we met de ouders van onze catechisanten een bezinningsuur zullen hebben voor het catechetisch onderwijs. En als we woensdag de preekbespreking zullen hebben van de preken van deze dag, wilt u het zegenen. En leid ons zo door deze week heen naar de zondag om opnieuw uw woord te mogen horen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, vers 2. gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.